ですね。
Goedemiddag, u bent verbonden met de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Vanmiddag ben ik de diaken en ik zal u de liturgie voorlezen. Mijn naam is Marcel Dijkstra. We beginnen met de begroeting en mededelingen. Daarna de samenzang, gezang 188. Stil gebed. Na het stil gebed votum en groet. Aansluitend zingen uit de eigen bundel nummer 8. Gebed. Na het gebed de schriftlezing eerste uit Exodus 3, vers 1 tot en met 15. En het tweede uit Johannes 18, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen Psalm 69, vers 3 en 9. Nu volgt de preek over Johannes 18, vers 8. Na de preek zingen Psalm 107, vers 5, 6 en 7. Aansluitend de collecte, die gevolgd worden door de gebeden. Na de gebeden zingen we gezang 182, vers 1, 2 en 3. Aansluitend de geloofsbelijdenis. En na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 182, vers 6. We eindigen de dienst met de zegen. Even een samenvatting. We beginnen met het zingen van gezang 188. Dan stil gebed. Vervolgens votum en groet, waarna we zingen uit de eigen bundel nummer 8. Gebed. Na het gebed de schriftlezing. De eerste uit Exodus 3, vers 1 tot en met 15. En het tweede uit Johannes 18, vers 1 tot en met 14. Daarna zingen we Psalm 69, vers 3 en 9. Nu komt de preek. Na de preek zingen we Psalm 107, vers 5, 6 en 7. Na het zingen de collecte met aansluitend de gebeden. Na de gebeden zingen we gezang 182, vers 1, 2 en 3, gevolgd door de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we het slotlied, gezang 182, vers 6, met aansluitend de zegen. We wensen u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vogel, emeritus predikant van onze zustergemeente Christelijk Gereformeerde Kerk, voorgaat. De organist vanmiddag is Jaap Mulder. Bij de voorbeden van morgen is aandacht besteed aan de familie Stolten, aan het werk in Piet Rijfhuis, aan het project van Rolf Perboer met de jongeren, de familie Kruijf, Tim Dommer, Scipio, de huisvesting waar we op zoek moeten en wijsheid voor Europese leiders met betrekking tot allerlei films en tegenstellingen, christendom, islam. Er is gedankt voor Siska, die een studie heeft mogen afronden, voor Wil Waning met goed bericht, Arnold Huibrechtsen met goed bericht. De collecte vanmiddag is voor de diaconie en we gaan nu zingen gezang 188 en na votum en groet zingen we E8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Gemeente, laten wij in een ogenblik van stilte onze gedachten en harten richten op hem die wij in deze dienst hopen te ontmoeten. Wij mogen in deze dienst bijeen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Thank you. Laten wij eens samen bidden. Heere God, wij danken u dat u een God bent van liefde. En dat u in uw liefde naar ons toekomt, heel concreet, in een mens van vlees en bloed, uw eigen zoon, die in deze wereld gekomen is om uw liefde te openbaren. Om uw liefde zichtbaar en tastbaar te maken. We danken u dat we aan het begin mogen staan van een week waarin wij hem volgen op zijn weg van het lijden. Hem volgen op de weg naar het kruis, zijn uiterste vernedering. Maar we bidden u dat wij in die vernedering de verhoging zullen ontdekken en zien en eren. Omdat hij zijn leven aan ons geeft. We bidden u dat we zijn heerlijkheid mogen zien. Leid ons als wij het evangelie openen, die oude woorden lezen, en laten we daarin u, de levende God, ontmoeten en Jezus Christus, die u gezonden hebt in deze wereld. Zegen allen die met ons meeluisteren, op dit moment of later. Wees bij de kinderen in de kindernevendienst, de catechese. We bidden u dat ook zij uw woorden zo mogen horen en verwerken, dat het een onuitwisbaar stempel op hun leven zet. Hoor ons, Vader in de hemel, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We lezen twee gedeelten uit de schrift. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 3, vers 1 tot 15. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede lezing is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 14. Wat hier gezegd wordt, volgt op de afscheidswoorden van Jezus in de paaszaal en op het hoge priesterlijk gebed, zoals we dat vinden in Johannes 17. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: Wie zoeken jullie? Ze antwoordden: Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond. Toen hij zei: Ik ben het, deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: Wie zoeken jullie? En weer zeiden ze: Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken? De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het die de Joden had voorgehouden: Het is goed dat één man sterft voor het volk, het hele volk. Hier eindigt de lezing van de schrift. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zingen we nu Psalm 69, vers 3 en 9. Ik wil graag met u stilstaan bij die beide Bijbelgedeelten die we gelezen hebben, maar daaruit vooral naar voren halen het 8e vers van Johannes 18, waar we lezen, waar Jezus zegt: ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 107, de versen 5, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. De vissersjongen uit Galilea, die wij kennen als Johannes, de zoon van Zebedeus, heeft een scherp geheugen. Als hij op hoge leeftijd zijn evangelie schrijft, dan weet hij nog exact hoe laat het was, 4 uur in de middag, toen de rabbi uit Nazareth, Jezus, hem riep in zijn gevolg. Dat moment. En de jaren die erop volgden in het gevolg van Jezus, hooguit 3 jaar, misschien maar 1 jaar, die staan onuitwisbaar in zijn herinnering gegrift. En die hebben zijn hele verdere leven bepaald. Johannes weet zich aan het eind van zijn leven vele woorden van Jezus nog feilloos te herinneren. Zijn evangelie is echt een ooggetuigen- en oorgetuigenverslag. Zo presenteert hij het ook. Wat ik gezien en gehoord heb, dat daarvan heb ik getuigd. Toch heeft Johannes niet met een notitieboekje achter Jezus aangelopen om al zijn woorden heet van de naald op te schrijven. Het zijn ook niet, dat moeten we goed begrijpen, het zijn ook niet de naakte feiten die hij beschrijft. Want er is met die woorden en daden van Jezus in de loop van de jaren, de tientallen jaren daarna, wel iets gebeurd. Het is Pasen geweest, een hemelvaart en Pinksteren niet te vergeten. De rabbi is na zijn dood aan zijn leerlingen verschenen als de levende. En vervolgens hebben ze in de komst en de werking van de Heilige Geest zijn aanwezigheid bij hen ervaren. Ze zijn verder gegaan met hem toen hij lijfelijk niet meer tegenwoordig was. En ze hebben de uitwerking van zijn woorden en daden gezien in die uitbreidende gemeente in de wereld van die dagen. En dat alles, dat heeft dat ooggetuigenverslag van Johannes mede gekleurd. De feiten van Jezus' aardse leven zijn als het ware door de ervaring van de tientallen jaren daarna opnieuw in het licht gekomen. Een leven lang heeft Johannes op zijn rondwandeling met Jezus teruggekeken. En hij heeft natuurlijk ook de berichten van de andere evangelisten gelezen, die al eerder hun evangelie geschreven hadden. En pas achteraf, in de loop van de tijd en onder leiding van de Heilige Geest en gezien wel alles wat er gebeurde, heeft hij ook die feiten van Jezus' leven beter begrepen. Pas achteraf heeft hij dingen gezien en begrepen waar hij voor Pinksteren eigenlijk toch nog niet het echte zicht op had. Begrijpt u dat het ooggetuigenverslag dat Johannes neerschrijft toch ook al beïnvloedt? Dat daar eigenlijk al veel meer in zit dan wat er op dat moment van te zien en te kennen was. En zo komt Johannes er ook toe om, als het ware, als een rode draad door zijn evangelie een bepaald begrip te laten spelen. En dat is het begrip verheerlijken en heerlijkheid. Hij ziet achteraf in heel die weg van Jezus heerlijkheid, glorie oplichten. En het is opvallend hoe vaak Johannes dat woord heerlijkheid gebruikt. En het werkwoord verheerlijken, dat komt bij hem meer voor dan in enig ander geschrift van het Nieuwe Testament. Het is een kernwoord van Johannes geworden. Wij zijn leerlingen, zegt hij ook al eigenlijk al in de proloog van het evangelie in hoofdstuk 1. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En het wonderlijke is dat Johannes dat ziet op momenten waarop wij zeggen, nou, dat is toch geen heerlijkheid. Dat is eigenlijk het omgekeerde van wat wij heerlijkheid zouden noemen. Ja, Johannes wil ons met andere ogen naar de feiten laten kijken. Hij laat ons er iets in zien wat je er zomaar niet van afziet. Neem Jezus kruisdood, waar we in de komende week weer bij stilstaan. Nou, dan zeggen wij van dat is zijn diepste vernedering. En dat is het natuurlijk ook. Paulus schrijft, hij heeft zich vernederd tot de dood aan het kruis. Maar Johannes zegt, kijk nou eens door die vernedering heen en ontdek dan dat het tegelijk een verhoging is. Zoals Mozes, zegt hij in hoofdstuk 3, zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, omhoog gestoken op een paal. Zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dat ziet op zijn kruisiging, omhoog gestoken aan de kruispaal. Als overwinnaar over de macht van haat en geweld, van zonde en dood. De verliezer wint. De kruisiging, de vernedering is in wezen een verhoging, zegt Johannes. Want Johannes ziet Jezus maar niet als het slachtoffer van religieuze en politieke krachten. Dat is hij natuurlijk ook. Dat speelt natuurlijk allemaal een rol in heel die lijdensweg van Jezus. Maar hij ziet hem bovenal als degene die bewust deze weg kiest, juist om aan dat hele machtsspel van mensen een einde te maken. Aan de opstand tegen God een einde te maken. En dat is het nu wat Johannes ons ook wil laten zien, dunkt me, in die gevangenneming van Jezus. Waarmee die laatste fase van zijn aardse leven, de dagen van het grote lijden, beginnen. Misschien bent u wel eens getuige geweest van een arrestatie. Dat heeft iets gênants, hè? Een medemens wordt van zijn vrijheid beroofd, in de boeien geslagen en afgevoerd. En dan denk je natuurlijk meteen, ja, dat heeft natuurlijk zijn reden. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Maar het heeft iets heel vernederends. Je moet er toch niet aan denken dat je zelf de handboeien omkrijgt en meegevoerd wordt door de politie. Jezus wordt in de boeien geslagen. En dat gebeurt in een tuin op de helling van de Olijfberg, waar Jezus zich met zijn leerlingen had teruggetrokken. Uit de andere evangelie weten we de naam van die olijftuin, Gethsemane. En die naam is voor ons onlosmakelijk verbonden met de gebedsworsteling van Jezus om klaar te komen met zijn angst voor lijden en dood. We zien Jezus kruipen over de grond in grote ontreddering en doodsangst. Ik moet zeggen dat deze Jezus voor mij heel dierbaar is. Een Jezus die heel dicht bij ons komt. Die zich volkomen vereenzelvigt met onze menselijke angst voor het lijden en de dood. Als ik hem zie in Gethsemane, dan weet ik, ik ben in mijn wanhoop en twijfel, in mijn angst om in een donker gat te vallen, Godzijdank niet alleen. Johannes is een van de drie discipelen die het allerdichtst bij die paniek van Jezus in Gethsemane is geweest. Hoewel hij het eigenlijke daarvan toch niet mee kon maken. Hij en zijn broer Jacobus en Petrus vielen erbij in slaap. Even schemert in Johannes' relaas iets door van die worsteling als hij Jezus laat zeggen: de beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Johannes ontkent het lijden dus niet. Hij weet evenzeer als de andere evangelisten van die beker vol bitterheid die Jezus tot de laatste druppel leeg moest drinken. Maar ook hier zegt Johannes in zijn hele verhaal: kijk door de feiten heen. Let ook op de andere kant. Kijk eens hoe koninklijk Jezus zijn gevangennemers tegemoet treedt. Ja, hij wordt gearresteerd. Een belachelijk zwaar bewapend arrestatieteam is op de vredelievende rabbi, die nooit enig geweld heeft gebruikt, afgestuurd. Alsof er een gevaarlijke crimineel ingerekend moet worden. Het lijkt wel alsof de hele wereld in Gethsemane optrekt om de handen te boeien die zieken hebben genezen, verlamden opgericht, kinderen omarmd en gezegend. De hele wereld, Romeinse soldaten en Joodse tempelpolitie. De wereldlijke en de geestelijke macht spannen samen tegen hem. En niet te vergeten, zelfs een van zijn eigen leerlingen die hem overlevert in de handen van de vijand. En de enige leerling die hem nog wil verdedigen, die geeft er blijk van, als hij zwaait met zijn zwaard, dat hij van de hele situatie nog heel weinig begrepen heeft. En die volstrekt verkeerd interpreteert. Jezus staat volstrekt alleen tegenover de hele wereld. Maar dan moet je eens kijken hoe Johannes zich die gevangenneming ziet voltrekken. Het is je reinste gevangengeving. Jezus treedt naar voren. Hij levert zichzelf uit. Het lijkt wel alsof hij de gevangenschap zoekt. Ik ben het. Hier ben ik. Mij moeten jullie hebben. Mij alleen. De Romeinen hadden de gewoonte om bij het arresteren van een rebel ook zijn volgelingen en medestanders in te rekenen. Maar Jezus bedingt een vrije aftocht voor zijn leerlingen. Als je mij zoekt, laat deze volgelingen van mij dan gaan. En Johannes tekent daarbij aan, opdat het woord vervuld werd dat hij gesproken had: wie gij mij gegeven hebt, uit hen heb ik niemand laten verloren gaan. En even verder wijst hierop dat Caiaphas, de hoge priester, notabene de hoge priester, gezegd heeft: het is beter dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En daarmee brengt Johannes opeens weer een geweldige diepte aan in die gebeurtenissen. In dat naar voren treden van Jezus. Neem mij maar en laat hen gaan. Ik laat me gevangen nemen in hun plaats. Je hoort op de achtergrond de woorden van ons avondmaalsformulier, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Jezus trekt alles naar zich toe. Ik ben het. Letterlijk zegt hij: ik ben. En ik denk dat u wel weet dat die woorden ik ben in het evangelie naar Johannes een hele eigen bijzondere lading hebben. Die uitdrukking ik ben, want dat staat er dus letterlijk, die komt maar liefst 27 keer of 29 keer voor in het evangelie. 7 keer verbonden met een bepaald beeld. Hè. Ik ben de goede herder. U kent al die uitspraken wel. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de opstanding en het leven. Maar nog vaker staan die woorden helemaal op zichzelf. Ik ben. En dat staat er ook hier. Er staat niet ik ben het, zoals het in onze vertalingen staat, maar ik ben. En dat betekent in de samenhang van heel dat evangelie van Johannes ongetwijfeld iets meer dan alleen maar ik ben het. Waarom valt dat hele arrestatieteam collectief achterover op de grond als Jezus alleen maar zou zeggen, ik ben het? Het moet wel zo zijn dat ze in dat ik ben de geweldige kracht hebben ervaren van die oud-testamentische godsnaam, ik ben. Waarmee Mozes, waar God zich openbaarde aan Mozes. En u weet het, we hebben het net gelezen, die deinsde al evenzeer terug voor de majesteit van God. Als die soldaten die Jezus komen arresteren. Het is ook niet voor niets dat in dit arrestatieverhaal maar liefst 3 keer die woorden ik ben staan. Om de uitwerking daarvan te verklaren zou je het moeten omschrijven. In feite zegt Jezus zoiets als ik ben. Ik ben. En ik zei toch al dat ik ben. In die arrestant van Gethsemane, dat is het ontzagwekkende, staat God zelf tegenover ons. Nou, is dat niet om door de grond te gaan? Ik ben. Daarmee maakte God zich aan Mozes bekend. Ik ben bij jullie. Ik ben bij mijn volk gevangen in de slavernij van Egypte. Ik ben hun bevrijder. In dat ik ben brengt God zichzelf heel dichtbij. Geen verre en vreemde God die zich van mij en mijn situatie niets aantrekt. Ik ben bij je. En tegelijk verbergt hij zich in die raadselachtige naam. Wie bent u? Vraagt Mozes. Wie kan ik zeggen dat u bent daar straks in Egypte? Ik ben die ik ben. Of zoals in de nieuwe vertaling staat, ik ben die ik zijn zal. Ik laat me niet vangen in een naam, in een begrip. Ik laat me niet vatten in menselijke voorstellingen en beelden. Ga maar met mij op weg. Dan zul je merken wie ik ben en wie ik zal zijn. God laat zich niet vangen en vastleggen. Maar Jezus, die durft te zeggen, als je mij ziet, zie je de Vader. Ik en de Vader zijn één. Hij laat zich vangen. Gevangen nemen door mensen met stokken en zwaarden. Mensen die al achterovervallen als hij zegt, ik ben. Hij geeft zich over in handen die grijpen, die boeien, die mishandelen. Jezus levert zich over aan een onmenselijk bedrijf. Aan dat bedrijf van ons, waarmee wij onszelf zo vaak op de been proberen te houden. Ik kijk in dat ooggetuigenverslag van Johannes in een spiegel. Zo zijn wij. Wij zetten de ander vast. Als de ander niet in ons straatje past, als hij niet spreekt en handelt zoals wij vinden dat het moet, dan snoeren we hem de mond. Dan binden we zijn handen. Wat buiten mijn schema valt, ja, dat zou ik willen overmeesteren en wegdoen. Wij denken misschien dat wij anders omgaan met Jezus dan die soldaten in de hof van Gethsemane. Maar hoe kan het dan dat in die hof van Gethsemane feitelijk de hele wereld zich tegen hem keert? Romeinen en Joden. Hoe kan het dan dat zijn eigen leerlingen hem verraden of op de vlucht gaan en in de steek laten? We weten eigenlijk met Jezus geen raad. Een God die het kwade niet met overdonderend geweld te lijf gaat, maar in de persoon van een gevangene die geboeid wordt weggeleid, die zichzelf overlevert in de handen van zijn vijanden. In zo'n God kunnen we toch eigenlijk nauwelijks geloven. Zouden wij niet liever een God hebben die een beroep doet op onze kracht, op onze bijdrage in zijn strijd? Petrus, die zwaait nog even met zijn zwaard. Maar ja, als Jezus straks voor zijn rechter staat, dan kent hij hem opeens niet meer. Net als Petrus verzetten we ons ertegen dat Jezus deze weg gaat. Dat het zwakke van God, zoals Paulus het zo prachtig zegt, sterker is dan de mensen. Dat er geen verlossing is dan in de weg van het lijden. Dat vraagt een heel andere kijk op de dingen. Dat vraagt een nieuwe manier van denken. Zeg maar bekering, om dat in te zien. Om in dat lijden, uitgerekend dat lijden van Jezus, Gods glorie en heerlijkheid, Gods kracht en Gods wijsheid te zien. Wij die God zo graag inkapselen, gevangen houden in onze voorstellingen, wij moeten leren om ons door hem gevangen te laten nemen. Dat is pas de ware bevrijding. Zo komen we pas los van onszelf, om onszelf eindelijk te vinden. Johannes ziet het aan het eind van zijn leven allemaal nog voor zich, alsof het gisteren gebeurde. En hij weet inmiddels dat Jezus zich heeft laten binden om ons te ontbinden. En hij schrijft voor een gemeente die steeds meer te maken krijgt met vervolging, gevangenschap en marteling. Kijk naar Jezus, wil hij tegen die gemeente zeggen. Hij is er net zo doorheen gegaan, door gevangenschap, lijden en dood, dat ook het lijden van zijn volgelingen, dat ook in hun zwakheid zijn heerlijkheid zich wil openbaren. In de wereld leidt ge verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, heeft Jezus al voor zijn arrestatie tegen zijn leerlingen gezegd. En in zijn gevangenneming heeft hij het bevestigd. Laten ze mij gevangen nemen, jullie mogen gaan. Ik laat mij meenemen om jullie vrijuit te laten gaan. Ik ben het, jullie bevrijder. Amen. Dan zullen nu uw gaven worden ingezameld, de dienst van het offer. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor hem die gekomen is om zich te laten binden, om ons te bevrijden van de machten van zonde en dood. We danken u voor de weg die uw zoon is gegaan, de weg waarop wij hem in de komende week ook willen volgen, de weg van het lijden en de dood. Maar geef dat we daarin ook al zijn verheerlijking zien, niet pas op het paasfeest, maar ook al in zijn gang naar de dood. Zegen ons in de komende week als we daarmee bezig zijn en als we ons voorbereiden op het feest van de verrijzenis. Zegen ons in het bijzonder als we deze week heel sterk bepaald worden bij de dood. We denken aan Johan Stolte, die deze week begraven zal worden. Laat over zijn graf het licht van Pasen vallen en wilt u zijn vrouw en kinderen en allen die hem lief zijn daardoor ook versterken en troosten, bemoedigen. We bidden u, Vader, voor allen die gevangen zijn. Vooral voor hen die gevangen zijn vanwege hun politieke overtuiging of hun geloof. Mensen die niet konden en wilden zwijgen. Wees met hen die om het getuigenis van het evangelie gevangen gezet zijn, evenals de apostel Johannes op het eind van zijn leven. En we bidden u dat u ook in die gevangenschap iets van uw heerlijkheid wilt laten zien. En dat er voor mensen die nu gevangen zijn ook bevrijding zal komen. Ook voor hen die om hun schuld, om hun falen gevangen gezet zijn, geef dat er ook voor hen iets zal zijn van werkelijke bevrijding, bevrijding van schuld door de erkenning van het falen en het mogen ontvangen van vergeving. Wij bidden u, wees met allen die gevangen zitten in verkeerde gedachten, in dwanggedachten, gevangen in verdriet, in depressie, in wanen. O God, ontferm u over hen allen en over allen die om hen heen staan, en hen zo graag ook van hun gevangenschap willen bevrijden. Geef dat er in deze wereld toch ook steeds weer tekenen zichtbaar worden van die bevrijding die u wilt geven, opdat de mens van u weer helemaal mens van u zal zijn, zoals u hem en haar hebt bedoeld. Wees zo bij ons, Heere God. Ga met ons mee op weg naar Pasen en vervul ons in alles met uw geest. Wij vragen het u in de naam van hem die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu gezang 182, vers 1, 2 en 3 en na de geloofsbelijdenis vers 6. Laat ieder in haar of zijn hart met mij mee belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gaat nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer in de komende week, om ook tot een zegen te mogen zijn voor anderen die wij ontmoeten, die op onze weg komen in de komende week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Maar ik